Voordat we aan de podcast beginnen met een mooie uitleg van Indra over anders luisteren, wil ik jullie wat vragen. Namelijk om jullie beoordeling van het podcastkanaal. Spotify en Apple en alle rest die beoordelen onze podcast natuurlijk niet op inhoud, maar op de beoordelingen van jullie, de luisteraar. Dus als jullie de podcast van meerwaarde vinden, zouden jullie het podcastkanaal dan met 5 sterretjes willen beoordelen? Dan weten wij ook dat het van meerwaarde is om ze te blijven maken. Je mag ons natuurlijk ook beoordelen als je ons niet waardeert. Dan krijgen we ook heel graag de reden per mail op huisartspodcast@gmail.com. Want daar kunnen we dan ook daadwerkelijk wat mee. En als je toch bezig bent met beoordelen, kan je dan ook gelijk de huisartspodcast voor patiënten beoordelen en de podcast van Huisarts en Wetenschap. Want die maken we natuurlijk allemaal. Aan het eind van de podcast zal ik dit ook nog eens kort benoemen. Voor nu alvast heel veel dank.
Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Hallo beste luisteraars, leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaan we het hebben over anders luisteren. Dat is weer eens iets heel anders dan wat we gewend zijn. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Indra Wamelink. Hallo, goeiedag.
Goeiedag.
Hey, jij bent huisarts, je bent schrijver van het boek Huisarts in de Knoop. En je bent ook oprichter van Anders Luisteren.
Ja, klopt.
Indra, we gaan het vandaag hebben over anders luisteren. En de reden dat ik jou vroeg is omdat ik bij een NAG-congres was geweest. Ik had jouw praatje geluisterd en ik vond het echt ontzettend mooi. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dus met tranen in mijn ogen zat. Dat zag niemand, vertelde ik ook aan niemand. En toen kwam ik buiten en ik vertelde later tegen een stoere collega, zeg ik, nou, ik was net bij Anders Luisteren. Was echt een goed verhaal, echt een mooie manier om ook naar gesprekken en moeilijkheden in de spreekkamer te kijken. En toen zei hij van, ja, het was echt zo mooi. Ik zat echt met tranen in mijn ogen. Nou, toen kon ik natuurlijk wel zeggen dat, ik ook. Maar ja, dat geeft wel aan. Hier lag bij mij een behoefte om helder te krijgen, om dit te leren. En er ligt ook een behoefte bij mij om deze manier van kijken naar dat soort frustraties en moeilijke momenten in de spreekkamer en hoe daarmee om te gaan, hoe daar beter mee om te gaan, om dat aan de luisteraar mee te geven. Dus we gaan het hebben over anders luisteren. Indra, wat is anders luisteren?
Ja, anders luisteren is een gesprekstechniek die mij heel erg helpt om dus meer plezier en voldoening uit de spreekkamer te halen. Want dat is een manier waarop ik eigenlijk heel efficiënt en effectief scherp krijg wat dus belangrijk is voor de patiënt. En zodat ik vanuit daar mee kan denken dus in een oplossing voor het bereiken ook van zijn doel. Dus het helpt mij heel erg bij gesprekken die lastig verlopen of die zinloos lijken. Dus dat zijn de momenten waarop ik anders luisteren inzet. Van hey, wat is het doel eigenlijk? Hè? Waar streven we naar?
Ja.
Wat heb je nodig voor meer levenskwaliteit? Zodat ik dan ook doelgericht in actie kan komen.
Ja, ja, en dan kan je het zien als een beetje een trucje uit een boekje om toe te passen. Maar als ik jou van tevoren zou horen en ik heb je presentatie doorgelezen, en dan lijkt het meer alsof het echt een manier van gespreksvoeren is. Een hele charmante manier om er beter achter te komen. Wat is nou eigenlijk het probleem? Wat zit hierachter?
Ja. Ja, dat klopt. Het is echt een andere manier dus van luisteren. Hè? Dus eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt is je richt je aandacht op niet op het verhaal van de patiënt, maar op wat er in de patiënt omgaat om dus duidelijkheid te krijgen van, goh, wat heb je nodig? Dus het is een verplaatsing van je aandacht op een ander aspect op het moment dus dat je er op de gewone manier eigenlijk niet uitkomt, hè? Op je rationele manier.
Ja.
Ja.
Ja, want we zijn nogal een beetje... We zijn nogal rationeel ingesteld als huisartsen.
Ja, dat hebben we ook heel hard nodig.
Ja, ja. 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 Ja, het lijkt of je hebt natuurlijk ook oplossingsgericht werken en positieve gezondheid.
Ja.
Je schijnt vaker de vraag te krijgen, hè, wat is nou eigenlijk het verschil?
Ja, klopt. Ja.
Wat is het verschil?
Nou, het heeft uiteraard overeenkomsten. Hè? En dat is dat we op al die manieren eigenlijk die intrinsieke motivatie van die patiënt graag willen aanwakkeren. Hè? Zodat hij ook weer zelf verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen gezondheid en zijn eigen levenskwaliteit. En hè, waar positieve gezondheid natuurlijk die bredere kijk op gezondheid heeft, is anders luisteren echt gewoon een manier om het andere gesprek te voeren. Dus het is heel concreet, hè, waardoor je gesprekken dus efficiënt en effectief worden. Hè, dus daardoor kost het mij dus ook niet meer tijd in het spreekuur om dit toe te passen. Maar kan ik het inzetten op heel gericht eigenlijk inzetten op de momenten waarop ik het nodig heb. Waarop ik bijvoorbeeld niet begrijp van hè, wat is nou de vraag of het probleem eigenlijk. Hè, dus dan merk ik eigenlijk bij mezelf een soort van onvrede of irritatie. Of ik merk dat de patiënt niet tevreden is. Hè? Dat ik merk van, hé, hij blijft hangen op een bepaald punt. Of dat zijn de momenten waarop ik dus heel gericht kan inzetten. Waardoor ik dus wel gewoon ook de vaart in mijn spreekkamer kan houden.
Ja. Ja, maar betekent dat niet dat je dus lang kan blijven hangen op iets waar de patiënt niet helemaal voor kwam? Maar dat je dus best wel diep gaat op dingen die naar boven komen qua behoeftes, qua zorgen, qua achterliggende gedachtes. Waardoor je wel meer tijd kwijt bent.
Ja. Ik begrijp wat je bedoelt. En eigenlijk is het juist bij anders luisteren dat je heel erg de patiënt volgt. Dus op dat moment dat gebeurt natuurlijk wel eens. Hè, dat ik denk van, oh, volgens mij gaat het hem eigenlijk hierop. En dan toets ik dat. Maar op het moment dat ik door heb van, oh ja, nee, maar dit is niet wat de patiënt nu nodig heeft. Hè, dan ontstaat er dus ook vaak irritatie. Dus dan weet je van, oh nee, hier zit het niet. Dan laat ik het ook. Oh ja. Hè, dus ik heb niet zelf een doel waar ik naartoe wil. Het enige wat mijn doel is om die patiënt weer een stap verder te helpen. Ja. Op een hele efficiënte en effectieve manier vooral. Hè, dus heel doelgericht.
Ja. Ja.
En op het moment dat dus niet bijdraagt, dan wissel ik ook weer van strategie.
Ja. 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 Nou, ik zou graag een keer in jouw spreekkamer zien hoe het gaat. Maar we gaan het ook invoelbaar maken met casuïstiek in deze podcast. Zo, en ook helemaal van begin tot eind ga jij uitleggen hoe je dit kan doen. Zodat de luisteraar dit echt kan gaan toepassen. En wat zou jij willen dat de huisarts morgen in de spreekkamer echt anders doet?
Ja, nou, wat ik altijd wil benadrukken is dat heel veel gaat natuurlijk heel efficiënt. En dat gaat ook hartstikke goed. En dan is er ook helemaal niks anders nodig. Hè? Je hebt pas wat anders nodig op het moment dat je vastloopt. Hè? En dat merk je aan op het moment dat er dus onvrede is. Dat je plezier en je motivatie verdwijnt. Hm. Dus om daar alert op te zijn, dat is eigenlijk het eerste wat ik redde. Om dat eigenlijk te zien als een alarmsignaal.
Ja.
En als een reminder van, hey, dit is zo'n moment waarop ik anders zou kunnen gaan luisteren. Of dat je merkt van, hey, de patiënt is helemaal niet tevreden. Ik ben hartstikke hard aan het werk. Die patiënt die zit achterover. Nou, dat irriteert mij dan misschien als arts. Of je ziet van, hey, die patiënt die raakt geïrriteerd. He, ik werk heel hard, ik doe hartstikke hard mijn best, maar die patiënt is maar niet tevreden. Dat zou een hele mooie alarmsignaal of een reminder kunnen zijn om te gaan zeggen van, hey, blijkbaar begrijp ik het nog niet goed.
Ja.
En om dan heel concreet, wat kun je dan doen? Nou, als eerste, anders luisteren bestaat uit 3 stappen. Stoppen, spiegelen en steunen. Maar om dan op dat moment eigenlijk te stoppen. Om te stoppen, om eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden. He, dat is het stukje natuurlijk vanuit Covey. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap.
Ja. Ja, daar is ook anders luisteren wat jij hebt gemaakt een stuk op gebaseerd. Hè?
Ja.
Je bent
ja.
een groot fan van Covey. Ik ook overigens. Ja.
Ja, dat delen we dan. Ja, het is anders luisteren gebaseerd op geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. En op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey.
Ja.
Ja.
Hoe kan je nou op tijd aan denken? Hoe kan je ervoor zorgen dat je ook in een hartstikke druk spreekuur, dat je op tijd stopt? Dat je op tijd eraan denkt en dit in gaat zetten?
Nou, het gaat om dus dat je in ieder geval aandacht hebt voor wat gebeurt er. Hè, wat gebeurt er? En ik weet dat als ik onvrede merk, dan kan ik het inzetten. Dus het is ten eerste dat je weet dat je een alternatief hebt. En het kan heel nuttig zijn om een bepaalde zin die dan door je hoofd schiet. Hè. Veel mensen hebben een bepaalde zin die dan denken van, oh jee, daar gaan we weer. Of ik ben het zo zat. Hè. Of wat nu weer? Nou, iedereen heeft zo zijn eigen frustratiezin die bovenkomt op het moment dat je ja, dat je merkt dat het gewoon zinloos is.
Ja.
Hè? En ja, je verliest gewoon je betrokkenheid bij zinloze gesprekken. En je motivatie natuurlijk bij zinloze zorg.
Ja.
En ja, daar heb je soms een bepaalde zin voor. Of je voelt heel duidelijk van, nou, oké, doe maar. Of doe maar niet, juist. Hè? Dat je juist demonstratief gaat tegenwerken. Omdat je het zinloos vindt. En dat kost vaak heel veel energie. En vooral ook heel veel plezier. En dat is zo zonde.
Ja.
Hè? Want juist die momenten waarop je ziet dat je zorg heel erg bijdraagt aan de patiënt. Dat zijn natuurlijk die betekenisvolle momenten die het werken in de zorg zo mooi maken.
Ja. Dat je dus gealarmeerd bent,
ja,
in de spreekkamer. Dat, ja, je denkt, oh, hier kunnen we het eens even toepassen. Dat, ja, anders luisteren. Ja.
Ja. Ja, anders luisteren is echt bedoeld om het werkplezier eigenlijk te vergroten.
Ja.
En dat, dat doe je dus door op het moment dat je echt kan bijdragen aan iemand.
Ja.
Aan iemands levenskwaliteit.
Ja.
Ja.
Ja, stoppen, spiegelen, steunen.
Ja.
Maar wat doe je dan als je stopt?
Als je stopt, dat betekent letterlijk dus dat je even zwijgt. Hè? Dus eigenlijk meer gewoon dat je even een time-out neemt voor jezelf.
Niet met een diepe zucht, of wel?
Die kan ook als een verwijt geïnterpreteerd worden. Dat ligt aan de situatie. Maar het is voor jezelf heel even een time-out. En dat is, dat kan een split second zijn. Meer gewoon eigenlijk even een bewustzijn van, oké, ik ga een ander spoor bewandelen. Ik ga een andere weg inslaan. Ik wil de intentie hebben om te gaan begrijpen. En dat betekent dus dat je je eigen ideeën en verwachtingen en oordelen misschien over de patiënt eventjes opzij zet. En weer heel open gaat luisteren. Dus ja, het is eigenlijk meer je moment waarop je omschakelt naar van, hey, ik zit op een spoor wat mij niet verder brengt. Of de patiënt blijkbaar niet verder brengt. Ik ga even goed luisteren. Ik wil eigenlijk gewoon gaan begrijpen. He, want op het moment dat je dus die onvrede ervaart, dan is het eigenlijk dat je het niet begrijpt. Je begrijpt niet van, wat heb je nou van me nodig? Wat vraag je nou eigenlijk van me? Terwijl je wel de wens hebt van, hey, ik wil graag je een stap verder helpen. He, want dat geeft weer voldoening.
En dan? Dan ben je gestopt.
Dan ben je gestopt en dan, hè, dan ga je dus luisteren om te begrijpen.
Hoe start je dan?
Door dus je aandacht te richten op wat er in iemand omgaat. Hè? Op de emoties die je hoort in het verhaal van de patiënt. Dus dat is de beleving, hoe hij de situatie beleeft. En je gaat je dan afvragen van, goh, welke behoefte zit hierachter? Hè, wat heeft die patiënt nodig voor meer levenskwaliteit? En om dat scherp te krijgen, doen we dat dus met spiegelen. Hè? Dan hebben we een spiegelzin. En die spiegelzin is heel klassiek. Is die, voel je je? Nou, en dan doe je een schatting van, of een gok van, goh, zou het, hè, voel je je gefrustreerd? Omdat je behoefte hebt aan, en dan, hè, meer steun. En die spiegelzin, die leer ik zo heel concreet en heel klassiek. Vooral eigenlijk omdat het ook de arts bewust maakt, hè? En de patiënt ook bewust maakt dat het gevoel voortkomt vanuit een onvervulde behoefte. En niet vanuit vanuit iets of iemand anders. Hè? Dus je richt eigenlijk de aandacht van extern, hè, dus dingen waar je geen invloed hebt, naar intern. Van, hè, wat heb ik nodig voor meer levenskwaliteit? En wat kan ik dus zelf ook doen? Of wat kan ik een ander concreet vragen om bij te dragen aan die levenskwaliteit, hè? En het invullen van die behoefte eigenlijk. Dus je richt eigenlijk de aandacht op die motivatie. Hè? Want achter die behoefte zit die intrinsieke motivatie van die patiënt.
Ja. Ja. Hier zit een belangrijke kern van wat er gebeurt in zo'n spreekkamer. Hè? Je hebt het over emoties, over behoeftes. Jij zit hier helemaal in. Dus we gaan weer even terug naar de luisteraar om die er even goed daarin mee te nemen. Wat jij zegt in je boek of ook in je presentatie is dat de emotie is een wegwijzer naar behoeftes. Kan je daar eens wat meer op ingaan?
Ja, dus emoties zijn de wegwijzer naar een behoefte. Emoties komen voort vanuit behoeftes. Dus wordt een behoefte ingevuld, dan voelen we ons heel prettig. En wordt een behoefte niet ingevuld, dan voelen we ons heel onprettig. En hoe belangrijker die behoefte op dat moment voor je is, hoe sterker ook de emoties zijn die je ervaart. bijvoorbeeld de behoefte aan voedsel, hè, op het moment dus dat die niet ingevuld wordt, dan voelen we honger. En honger brengt ons in beweging om die behoefte aan voedsel te gaan invullen. En wordt die behoefte dan ingevuld, dan voelen we ons weer prettig. Mm-hmm. Alleen wordt die onderliggende behoefte niet herkend, dan kan het dus heel goed zijn dat je iets of iemand in je omgeving gaat zien als verklaring voor je onaangename gevoel vanuit die onvervulde behoefte.
Ja. Ik denk dat je beter ook niet bij mij moet komen om 00:30 ongeveer. Heb ik nog 2 consulten te doen.
Ja. Nou, dit kan dus ook heel erg, hè, voor meer werkplezier en voldoening kan het dus ook heel nuttig zijn om anders te luisteren naar jezelf. Hè, om dus scherp te zijn van, hey, ik voel me prikkelbaar. Ja. Wat is de onderliggende behoefte?
Ja, dus ik voel me prikkelbaar. Ja. Wat is de onderliggende behoefte? Ik moet eten.
Ja.
En naar de patiënt, hij is prikkelbaar, hij is boos. Wat is dus de behoefte? En dan kom je dus met die spiegelzin. Om dat dus in te vullen of te voor te stellen of
mee te denken. Ja, klopt. Ja, dus omdat heel veel mensen dus niet hun gevoelens en behoeftes benoemen in het spreekuur, helpt het dus heel erg om een manier te hebben, hè, om de aandacht eigenlijk daarnaartoe te verplaatsen. Hm. En dat is wat je doet met de spiegelzin, dat je dus een voorzet doet, omdat heel veel mensen hebben daar ook niet de woorden voor en hun aandacht is eigenlijk nog op extern, hè, naar de oorzaak van dat nare gevoel. Iets waar ze dus geen invloed op hebben.
Ja.
Hè, dat is de buurman of de partner of de beperkingen die ze ervaren.
Ja.
En daar kunnen ze zelf dus ook niet verbetering op aanbrengen, omdat ze er geen invloed op hebben. Hè, dat is die cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid. En door dus die aandacht te richten op van waar heb ik eigenlijk behoefte aan, ontstaat inzicht wat iemand wil bereiken in plaats van wie of wat er moet veranderen.
Ja. Oké, er wordt echt heel veel gezegd. Daar gaan we zo meteen nog wel even op terugkomen. Maar nog even, hoe sterker, hoe groter de behoefte is, hoe sterker ook de emotie die daarbij getoond wordt.
Dus het is ja, hoe belangrijker die behoefte voor je is. Hè? En dat is ook waardoor sommige mensen die reageren heel fel, ofwel hebben hele sterke emoties op bepaalde punten die andere mensen gewoon van hun schouders laten glijden.
Ja.
He, dus voor sommige mensen is bijvoorbeeld de behoefte om gezien te worden, die staat heel erg onder druk. He, omdat ze misschien vanuit hun jeugd al het idee hebben dat ze niet gezien zijn of niet gewaardeerd zijn voor de persoon die ze zijn. En vanuit die hele belangrijke onvervulde behoefte, ja, kun je dus hele sterke emoties met je meebrengen.
Ja.
Wat denk ik hierbij belangrijk is, is dat dus die emoties die brengen ons dus in beweging. Hè? In beweging om een behoefte te gaan invullen. Dus die hele sterke behoeftes, of die belangrijke behoeftes geven dus hele sterke emoties. En omdat emoties ons in beweging brengen, kunnen die belangrijke onvervulde behoeftes dus heel veel van ons gedrag en onze levenskeuze bepalen. Dus daarom is inzicht in die onvervulde behoeften ook zo ontzettend belangrijk en behulpzaam. Omdat je daarmee duidelijk krijgt van, hey, dit is eigenlijk de behoefte die ik zo graag ingevuld zou hebben voor meer levenskwaliteit. En dan heb je dus ook heel scherp waar je naartoe wil. En dan kun je dus je gedrag aanpassen aan het bereiken van je doel.
Ja.
Want dat is dus het tragische is ook, dat op het moment dus dat je die nare gevoelens vanuit die onvervulde behoefte gaat wijten aan de omgeving en je vaker verder verwijderd raakt van het invullen van die behoefte.
Ja.
Dus als je thuis de hele tijd klaagt over wat er allemaal niet gebeurt, hè, dan is de kans veel groter dat iemand anders het ook zat is en niet meer wil bijdragen aan je invullen van de behoefte, omdat hij het hoort als een verwijt en niet als een wens van jou om waar je hulp bij nodig hebt.
Ja. Kan je dit met een voorbeeld duidelijk maken?
Nou, dus bijvoorbeeld een vrouw die op het spreker komt en die altijd klaagt dat haar man altijd weg is van huis en dat zij maar thuis zit met haar beperkingen. En zij kan dan uren doorgaan met het vertellen waarom dat dan zo vervelend is. Hè, dat hij zijn gedrag maar niet wil aanpassen aan haar gemopper. En Ja, op het moment dus dat je die vrouw helpt om inzicht te krijgen in van, goh, wat heb ik nou eigenlijk nodig? Hè? Is het dat je zelf behoefte hebt aan, hè, voel je geïrriteerd omdat je behoefte hebt aan zelf ook aan meer contact en plezier? Hè, dan zou je daar een aantal strategieën voor kunnen bedenken. Of is het meer van, hè, ik voel me eenzaam en ik heb behoefte aan zorg en aandacht. En hè, als zij dus haar onprettige gevoel dus wijt aan het gedrag van haar partner. Ja, zal ze thuis veel klagen dat hij weg is. En hij zal dan nog meer geneigd zijn om het huis uit te vluchten. Mm-hmm. En op het moment dus dat ze scherp heeft van, hey, ik heb behoefte aan meer contact of meer zorg of meer aandacht. Dan kan ze kijken van, hey, hoe kan ik die behoefte meer in mijn leven gaan invullen?
Hoe kan ik meer doen om die behoefte in te vullen?
Dus dan zou ze zich kunnen... Ja, ze zou kunnen beginnen met in plaats van haar oordelen en verwijten, zou ze kunnen uitspreken van, hey, dit is mijn wens. Hè? Zullen we bijvoorbeeld 1 keer per week samen iets leuks gaan doen? Of ze kan een ander daarvoor vragen. Of ze zou zich kunnen aansluiten bij een clubje of een huisdier nemen. Of dan zijn er heel veel strategieën, zeg maar, om die behoefte in te vullen. Hè? En haar strategie, hè, dus de manier waarop ze haar behoefte invult... om naar de huisarts te gaan, hè, voor contact en zorg. En daarmee misschien hopend om daarmee thuis ook aandacht voor haar beperkingen te krijgen. Hè. Dat ze kan zeggen, nou, ik ben bij de dokter geweest. Die is dan niet meer nodig. Want op het moment dus dat die behoefte niet ingevuld raakt door haar man die maar weggaat. En die dan, hè, dan gaat ze naar de dokter en dan probeert ze daar aandacht voor te krijgen. Maar dat helpt dan op een gegeven moment, dooft dat ook uit, hè, die interesse daarvoor. Dan gaan er steeds meer behoeftes onder druk staan. Hè? Ook de behoefte om gezien te worden, ertoe te doen, erbij te horen. En dat zijn steeds belangrijkere behoeftes die we allemaal, hè, voor ons allemaal heel belangrijk zijn. Dus dat gaat ook steeds naarder voelen. Hè? Die gaat steeds sterkere emoties afgeven.
Oh ja, ja.
Waardoor ze eigenlijk zichzelf steeds meer vastdraait. En dan niet meer doorheeft wat ze nodig heeft. Maar eigenlijk alleen nog ziet van ja... dan ook niet meer ziet dat ze dus zelf verantwoordelijkheid kan nemen. Hè? Dus je hebt dat inzicht in, wat heb ik nodig? Heb je echt nodig om zelf weer mogelijkheden te zien en ook verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het invullen van je behoeften? En daarom gebruik ik ook heel concreet die spiegelzin, waarin je eigenlijk dus die behoefte echt benoemt en dus een naam geeft en het dus ook weer heel concreet maakt. Want dan kan iemand er ook... Je hebt het nodig om het concreet te maken, om het ook te kunnen vragen of te kunnen vertellen aan je omgeving. Dus om het kunnen delen eigenlijk.
Ja, ja. Ja, want die behoeftes zijn voor de persoon zelf misschien niet eens zo duidelijk.
Nee, die zijn eigenlijk heel vaak onbewust. Dat herken ik ook aan mezelf. Van, hè, dat je voelt vaak wel dat je je onprettig voelt. Hè, maar soms is het zelfs wel lastig om er echt een concrete naam aan te geven. Hè, van, voel ik me nou... verdrietig of voel ik me gefrustreerd of juist geïrriteerd. En, en de behoefte is dan vaak nog lastiger, omdat we helemaal niet gewend zijn om in gevoelens en behoeftes te denken.
Ja, ja.
En dan is het ook moeilijk om ernaar te vragen. Hè? En een basisbehoefte, denk ik, die alle patiënten hebben die bij ons komen, is natuurlijk gewoon gehoord te worden. Hè? Ja. En ook erkenning te krijgen voor hun lijden. En soms is dat ook al genoeg. Hè? Dus die oudere patiënt die bijvoorbeeld echt rouwt over een verlies van een partner. Hè? Om alleen al die pijn, zeg maar, te kunnen delen met iemand die het kan horen. Dat het echt even ruimte kan krijgen om je emoties te kunnen uiten. Dat is gewoon een behoefte aan rouw. En dat is ook iets wat vaak onder druk staat, omdat mensen toch graag willen oplossen voor je. He, dus ze willen dan toch je eigenlijk liever troosten. He, je eigenlijk zorgen dat je je weer beter voelt. Terwijl die pijn, die is er al. He, en dat kan dan echt heel waardevol zijn om dat te kunnen delen ook met iemand.
Ja. Ja. Weet je, wat mij het lastige dan lijkt met zo'n spiegelzin. Mm-hmm. Die zullen we overigens even aan de show notes toevoegen.
Ja.
Het is een simpele zin, maar het is goed om hem paraat te hebben. Maar wat mij lastig lijkt, is om dat dus in te vullen. Want je zegt dus, voel je, weet ik wat, boos, de emotie. Omdat je behoefte hebt aan zorg of erkenning. Of, Maar dan moet jij dus als zorgverlener gaan invullen wat mogelijk de behoeftes zijn. En dat dus spiegelen van, hey, wat zijn dus die behoeftes? Dus dat is ook een beetje een ontdekkingsreis, kan ik me voorstellen.
Ja.
Maar dat lijkt me niet makkelijk om dat zo even te bedenken.
Ja, dat is iets waar je wat dus ook het andere stukje is, hè, van anders luisteren. Hè, wat maakt het nou anders? Dat vergt enige oefening. Hè? Dus dat is iets wat we dus in de training natuurlijk ook juist oefenen. Hm. Waar ik dan ook, hè, een kaartje voor heb waar dus die behoeftes op staan. En dat kan dan heel helpend zijn. In het begin is het even lastig, maar op een gegeven moment ga je patronen herkennen. Hm. En wordt het steeds makkelijker. Hm. Hè, dus ja. Het is even de switch van bewustzijn en soms ook een kleine uitbreiding van je vocabulaire.
Ja.
Maar het is, op zich is het goed te doen. Hè, het is maar ook dat blaadje, hè, dat is een A5'tje. Daar staan een aantal x-aantal woorden op die eigenlijk waar je al helemaal mee redt. In mijn begin kan het best zijn dat je even duizelt of dat je geen idee hebt. Wat dan heel erg helpt is als je... Hè, ten eerste als je al weet van, hè, mevrouw Jansen komt, nou dat gaat weer nergens naartoe. Hè, ofwel je voelt onvrede. Om dan gewoon dat kaartje er even bij te passen en te gaan van tevoren te bedenken van, hé, wat zou er nou eigenlijk kunnen spelen? Wat zou een behoefte kunnen zijn waardoor je dat kunt gaan toetsen? Hmm. Hè, want dat is natuurlijk wat je doet met die spiegelzin. Hè. Je laat horen wat je begrepen hebt, wat de patiënt je wil vertellen. En je checkt dan of dat ook klopt, of dat ook daadwerkelijk is wat de patiënt je probeert te vertellen. En dan kun je alvast wat inspiratie opdoen. En andersom werkt het ook heel goed als je helemaal verward uit een consult komt. Dat je je afvraagt van, goh, waar heb ik nou eigenlijk naar zitten kijken? Dat je dan het blaadje erbij pakt, zodat je de meeste patiënten waarbij je echt denkt van, hé, dit is een goede om anders te luisteren. Nou, die komen altijd weer terug. Hè, dat is ook zoiets wat nuttig is om in je achterhoofd te houden. Van als een patiënt nog niet gehoord is in wat hij wil vertellen, dat hij zichzelf blijft herhalen. Ja, als je van die breedsprakige patiënten hebt waarvan je je afvraagt van, wat willen ze me nou vertellen? Dan is het, hè, dan zijn ze dus nog niet gehoord in wat belangrijk voor ze is. Ja. En tot die tijd blijven ze zichzelf herhalen op allerlei verschillende manieren. Dus te laten horen wat jij begrepen hebt, wat ze je proberen te vertellen en checken of dat klopt, kan dan ook heel nuttig zijn om je dus je gesprek eigenlijk weer efficiënt en effectief te maken. Dus om hun aandacht weer te richten op die kern van, waar gaat het me nou om?
Ja,
dus het helpt me eerder bij het uitlopen dan dat ik op deze gesprekken uitloop.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, daar willen we natuurlijk naartoe met z'n allen. En dat die spiegelzin zo onze, dat we die zo kunnen toepassen.
Ja.
Oké, je had het over je had het eerder over de emotie als wegwijzer naar de behoefte. En dan heb je het dus ook omgekeerd, dat elk verwijt is een onvervulde behoefte. Je hebt het ook al over verwijten gehad. Maar om daar nog eens even bij stil te staan, dat als je dus een verwijt krijgt, dan is die behoefte dus nog niet vervuld. Dat kan je natuurlijk ook in de richting helpen om te kunnen spiegelen. Om te kunnen zien wat de behoefte is.
En ik denk dus dat het bewustzijn dat dus elk verwijt en elke kritiek, zeg maar, een onvervulde behoefte is. Als je alleen al dat beseft, hè, dan draagt dat al enorm bij aan je werkplezier. Ja, want dus hoe vuriger eigenlijk is een verwijt, hè, is natuurlijk gewoon een hele vurige emotie. Hè? Dus dat is het boosheid achter of irritatie, frustratie. Dat is dus eigenlijk dat nare gevoel. Ik zou wensen en iedereen zou gunnen dat dat een alarmbel is voor anders luisteren.
Ja.
Dat je gewoon beseft van, oh, hey, een onaangenaam gevoel is een onvervulde behoefte. Ja. En dat is dus geen kritiek op mijn eigen functioneren. Maar het is eigenlijk gewoon een noodkreet voor hulp bij het invullen van een behoefte.
Ja.
En op het moment dat je dat zo ziet, dan wordt het ook wat minder persoonlijk. En dan is het ook veel makkelijker om te kunnen gaan luisteren, in plaats van dat je dus gaat reageren. Ja, dus op het moment dat je dat beseft, dan heb je dus die keuze van, hey, ga ik daar nu op reageren door mezelf te verdedigen? Hè, want dat voelt natuurlijk ook onprettig. Hè? Bij jou staan natuurlijk dan op dat moment ook behoeftes onder druk. Hè? Dus je hebt zelf ook een onaangenaam gevoel. Je behoefte aan respect of aan samenwerking of aan voortgang. Of, hè? Dus je hebt allerlei behoeftes die dan ook een naar gevoel geven. Maar op het moment is dat het je lukt om te gaan luisteren in plaats van te reageren. Door dus te willen begrijpen van, goh, wat is het wat je nodig hebt? Hè? Dus je bent ontevreden. Je bent gepassioneerd ontevreden over iets. Wat is het wat je nodig hebt? Dan merk je eigenlijk al direct dat de energie verplaatst in het spreekuur, hè, of bij de ander. En dan wordt het veel gemakkelijker weer om te luisteren. Hè. Dus dan, want dan ontstaat er alweer begrip. Hè. Dus die eerste omslag, zeg maar, om te gaan luisteren in plaats van te reageren, die is heel lastig, omdat je dan zelf ook strijdt tegen je eigen, met je eigen emoties. Maar op het moment dus dat je dat lukt, en dan ga je weer meer begrijpen, dan wordt het alweer een stuk gemakkelijk. Hè? Want achter die boosheid, en hè, daar zitten dus hele belangrijke behoeftes achter. En er zitten achter die felheid van die boosheid, daaronder, hè, zitten weer hele kwetsbare gevoelens. Hè? Zoals verdriet of angst of eenzaamheid. Hè? De hele kwetsbare gevoelens. Want dat maakt ook dat iemand daar zo gepassioneerd over is en zo fel eigenlijk in reageert. Ja. En als je dat lukt om dat dus om te draaien, dan kun je dus juist eigenlijk een hele waardevolle bijdrage leveren aan het inzicht in die onvervulde behoeften. En dat is altijd iets wat heel belangrijk is voor iemand. Wat vaak ook al jarenlang, zeg maar, een onvervulde behoefte is. En dat inzicht daarin, dat geeft iemand weer de mogelijkheid en vooral ook de motivatie om te kunnen kijken van, hey, wat kan ik nou zelf doen? Of hoe kan ik nou mijn gedrag aanpassen, zodat ik die behoefte meer ingevuld krijg in mijn leven? Dus dat zijn uiteindelijk dat juist de pareltjes. Maar dat is, hè, dus dat helpt dus ook heel erg in het plezier. Hè? Want die talloze verwijten die in de praktijk soms rondvliegen, worden daarmee weer talrijke kansen om juist bij te dragen aan die onvervulde behoeften.
Ja, ja, ik herinner me nu ook weer helemaal dat je vertelde dit bij het NAG-congres, afgelopen NAG-congres. Ja, ik kreeg er gewoon tranen van in mijn ogen. Dit is zo mooi dat je een verwijt, dat doet je echt pijn als dokter. En als je een verwijt als een uiting van een onvervulde behoefte ziet, dan, ja, het is nog steeds op jou gericht. Maar je maakt er een parel van in plaats van alsof jij intern iets verkeerd hebt gedaan. En misschien is dat ook zo, maar dan kan je dat verwijt omdraaien naar samen iets moois ervan te maken om die patiënt te helpen.
Ja, en eigenlijk het allermooiste is dus dat het dus niet over jou gaat. Hè? Dus het is als je dat echt, zeg maar, beseft, dan hoor je het niet eens meer persoonlijk. Maar dan zie je het dus echt als een onvervulde behoefte. En de patiënt, het enige wat er gebeurt, is de patiënt heeft zijn aandacht extern. Hè? Dus die houdt jou verantwoordelijk voor dat onaangename gevoel wat hij ervaart. Ja. Maar als je dus zelf heel goed weet van, hey, gevoelens komen voort vanuit behoeftes. Ja. En niet vanuit externe prikkels. Hè? Die kunnen hooguit een stimulus zijn voor een onvervulde behoefte. Maar het komt uiteindelijk vanuit een onvervulde behoefte. En dus wat is dan die onvervulde behoefte? Wat heb je nodig voor meer levenskwaliteit? En als je dus de intentie hebt om dat te begrijpen, dan merk je dus eigenlijk al, dan kom je al naar die samenwerking.
Ja.
Daarmee wil ik vooral niet zeggen van, we moeten alle grillen en nukken van de patiënt accepteren. Hè? Want we hebben zelf ook behoeftes aan veiligheid en aan respect en aan samenwerking. En ook aan het invullen van onze tijd, zodat we kunnen bijdragen aan al die patiënten die we in onze praktijk hebben. Dus het is ook heel belangrijk om ook je eigen behoeften mee te nemen in de oplossing. Maar het helpt zo ontzettend om te weten, om niet eens een verwijt te horen. Maar dus gewoon een noodkreet bij het invullen van een hele belangrijke onvervulde behoefte. En op het moment dat dus die behoefte ingevuld wordt, dat is natuurlijk wat het zo mooi maakt, wat het een parel maakt, is dat op het moment dat die onvervulde behoefte ingevuld wordt, maakt ook dat nare gevoel dus plaats voor prettige gevoelens. Ja. En dan ontstaat er dus juist, dan is er echt enorme dankbaarheid en motivatie vanuit de patiënt. Ja. Omdat dat, ja, echt, dat kan, hè, op het moment dat je het echt over die hele belangrijke behoeftes hebt, echt life-changing zijn.
Ja, prachtig.
Ja, dat is ook echt heel mooi om te zien. Ja. En soms is alleen het inzicht in die behoefte al heel waardevol. Hoeft het niet meer opgelost te worden.
Ja.
Ja. En we hebben natuurlijk ook zelf onvervulde behoeftes in het contact met patiënten. Hè, los van dat je af en toe misschien aan jezelf zorg nog verbeterpunten kunt hebben door op tijd naar het toilet te gaan of wat te drinken. Hè, dat kan natuurlijk ook. Dan is het ook lastiger om echt oprecht geïnteresseerd te zijn in de wensen van een ander. Hè. Dan ga je gemakkelijk de ander als een obstakel zien voor het invullen van je eigen behoeftes. Ja. Dat veroorzaakt ook onvrede.
Ja, dus ook die spiegelzin kan je ook bij jezelf toepassen. Van, hey, ik voel me nu...
Wat heb ik eigenlijk nodig?
Kort lontje, omdat ik...
Ja, ik heb misschien behoefte aan ontspanning of aan rust. Hè, of vaak ook dat je merkt dat het onzinnig is. Of autonomie, hè, vooral als je, dat je gewoon je eigen tijd wil kunnen indelen. En dat je ook wil kunnen ontspannen. En daarvoor om te kunnen ontspannen als dokter is iets wat heel veel huisartsen herkennen. Hè. Wil je ook graag goed voor je patiënten zorgen? Hè? En op het moment dus dat je met iets onzinnigs bezig bent, staat het vaak in de weg dat je denkt van ja, maar al die andere patiënten, die daar wil ik ook voor kunnen zorgen. Dus daar heb je ook je energie voor nodig. Hmm. En daarom irriteert het als je eigenlijk met onzinnige dingen bezig bent. Want dan heb je de behoefte om bij te dragen, hè? Om iemand een stap verder te helpen, of je hebt de behoefte om... Ja, je eigen tijd te kunnen indelen, zodat je ook nog energie hebt voor thuis. Hè? Zodat je het ook echt kan loslaten als je thuis bent. Dat je kan ontspannen, dat je kan slapen, dat je kan rusten.
Ja, dus stoppen, spiegelen, steunen. We hebben het nog niet over steunen gehad. Maar dat is eigenlijk de patiënt helpen in zijn behoeften. Dat te erkennen, te zien.
Het concreet te maken.
Concreet maken.
Ja, het echt een naam te geven. Hè? Dus het verwoorden eigenlijk. Zodat en daarna natuurlijk vanuit je medische expertise meedenken in een oplossing.
Ja.
Hè? Maar dat is belangrijk bij anders luisteren. Dat je pas in oplossingen gaat denken. Op het moment dat je dus echt heel duidelijk hebt waar de patiënt naartoe wil. He, dus je krijgt eerst wil je weten wat is belangrijk voordat je in oplossingen gaat denken.
Ja.
En dat is het stukje steunen en daar zijn we zo ontzettend goed in eigenlijk. Ja. En, maar vaak worden dus die oplossingen buiten de zorg gevonden. He, dus op het moment dat je weet waar je behoefte aan hebt, dan zijn er talrijke mogelijkheden om die behoefte in te vullen. He, dus en vaak kun je het zelf ook voor jezelf invullen. He, kun je jezelf... Bijvoorbeeld die waardering geven of die steun. Of je kunt er iemand heel concreet vragen van wat heb je nodig? En dat is dan heel belangrijk weer bij de strategie. Dus de manier die je gebruikt om een behoefte in te vullen. Is dat het heel concreet en uitvoerbaar is.
Ja.
Dat je dus gericht kan vragen van... Ik wil dat je gewoon wat beter samenwerkt. Dat is te vaag. Hè? Van wat moet iemand dan concreet doen? Dus bijvoorbeeld van... Hey, ik zou het prettig vinden als je eerst met me overlegt... voordat je dingen verandert. Ik zeg maar wat. Hè? Dat is dan ook geeft heel concreet aan wat je nodig hebt... Ja. Om die samenwerking te ervaren.
Ja, smart en zo.
Ja.
Is dit ook wat het anders maakt dan oplossingsgericht werken?
Ja, het is dus echt het scherp maken van dat het eigenlijk eerst gaat om wat is belangrijk voor jou. En dat je dat ook toetst bij de patiënt. Mm-hmm. Hè, van is dit het wat je nodig hebt voor meer levenskwaliteit? Voordat we dus überhaupt in oplossingen denken. Ja. Dus dat stukje stoppen wat zo belangrijk is.
Ja.
Om je aandacht dus eigenlijk te verplaatsen van de medische inhoud naar de menselijke behoeften.
Ja, mooi.
Ja,
en dan heb je op dat moment dat je stopt, dan heb je dus eigenlijk een keuze.
Ja.
Dan kan je kiezen van je gaat op dezelfde weg door. Of je gaat echt iets doen. Het is altijd mooi als je ergens een keuze hebt. Kan jij de luisteraars meenemen voor wat er nou gebeurt in de spreekkamer tussen huisarts en patiënt? En wat er dan eigenlijk te kiezen valt?
Ja. Ja, dus dat is in het model van anders luisteren hebben we dan de weg van het hoofd en de weg van het hart. Dus dat zijn de twee paden die je dan kan bewandelen. En de weg van het hoofd die gaat dus heel erg op die gedachtes door. Hè, en uit de gedachtes, hoe meer je in iets gelooft, hoe meer je de dingen ook gaat verklaren vanuit je eigen perspectief. Hè, dus je krijgt dan een overtuiging. Er ontstaat dan een goed en een fout en een juiste keuze en een onjuiste keuze. En dat zijn de interpretaties die je hebt. Je raakt overtuigd van, dit is zoals ik het zie. Mm-hmm. En dan kan je dus vastzitten in een overtuiging die niet aansluit bij de overtuiging van de ander. En dan kom je terecht in de cirkel van een conflict.
Ja, want eigenlijk heb je dit als huisarts, die overtuiging, de weg van het brein.
Ja.
En als patiënt, dat hij ook zijn eigen overtuigingen heeft.
Ja, want en als je dus als er maar één goed is, dan is dus de rest fout. Hè? Dan kom je heel vaak met een eis van ik wil dat ene juiste, die ene juiste oplossing. Hè? Ja. Dus de patiënt komt dan met de eis van ik wil een verwijzing. Hè? Want ik weet zeker dat ik die nodig heb en ik heb er recht op. Of je komt vanuit het perspectief van de arts, dat je zegt van ik heb, je moet gewoon vertrouwen op de kennis en kunde die ik heb en tevreden zijn met het advies wat ik je aanraak. En op het moment dat je dus allebei vastzit in de overtuiging van je eigen gelijk, kan er dus heel makkelijk onvrede of een conflict ontstaan, een conflict van interesses. Mm-hmm. Dus daardoor kan dus ook het heel erg helpen dat als je bewust bent van je eigen oordelen of ideeën of interpretaties over het gedrag van de patiënt, dat kan je helpen om weer de keuze te hebben van, oh ja, ik kan anders gaan luisteren door me dus mijn aandacht juist te richten om van, hey, wat is eigenlijk het perspectief van de patiënt? Hè? Dus wat gaat er in hem om? Wat is de beleving van de patiënt? En waar zou die dus behoefte aan hebben? Hè? Wat zijn eigenlijk zijn drijfveren? Wat is zijn intentie? Of wat is zijn, waar ligt nou die motivatie? Hè, dat zijn allemaal andere woorden voor de behoefte, hè? De drijfveren.
Ja, dus je kan dan kiezen om de weg van het brein te gaan, waarin je vast komt te zitten in een bepaalde overtuiging. Dit wel, de rest is niet goed. Of de keuze voor het hart.
Ja.
En als je dan de weg van het hart dus gaat kiezen, wat doe je dan?
Wat eigenlijk denk ik belangrijk is dat de weg van het hoofd, dat hartstikke nuttig is. Hè? Want heel veel patiënten komen om te horen van wat vanuit onze kennis, hè, en ervaring, wat onze overtuiging is dat die ene beste oplossing is voor het probleem dat ze ervaren.
Ja.
Hè? En dat zijn ook die efficiënte consulten. Hè? Dan is iedereen tevreden, is er ook niks aan de hand. Mm-hmm. Zeker zo blijven doen. Hè? Maar op het moment dus dat je het niet met elkaar eens bent wat die ene juiste oplossing is, dan heb je dus het alternatief om via dus eigenlijk wat je doet, je laat even je eigen overtuigingen los en je gaat je verplaatsen in het perspectief van de patiënt. En hoe doe je dat? Dat doe je dus door je te verplaatsen in, goh, wat gaat er in hem om? En wat zijn dus zijn drijfveren? Wat is die intentie?
Ja.
Dus ofwel, wat is de behoefte? Dus de weg van het hart gaat dus via de emoties naar de onderliggende behoefte die dus die emoties veroorzaakt.
Ja.
En daar vind je die intrinsieke motivatie en doel van de hulpvraag, de doel van de patiënt, wat hij wil bereiken voor meer levenskwaliteit.
Ja.
Ja.
Ja, en dan is dit eigenlijk weer dat stopmoment. Stoppen, spiegelen, steunen.
Het stoppen is het kiesmoment waaruit je eigenlijk door even te stoppen, haal je uit elkaar welk stuk dus van jou is. Hè?
Ja.
Dus je eigen overtuigingen, die laat je even bewust los. En je denkt van, hey, blijkbaar begrijp ik het nog niet.
Ja.
Ik wil het gaan begrijpen.
Ja.
En hoe ga je het begrijpen? Dus door je te verplaatsen in het perspectief van de patiënt.
Ja.
Want op het moment dus dat je die behoefte kent, dan begrijp je ook heel goed waar die patiënt vandaan komt en waar die zo graag naartoe wil.
Ja.
Het verklaart dus waarom hij doet wat hij doet. En vooral wat het mooie is op het moment dat je dat heel goed begrijpt, wat hij nodig heeft, dan ervaar je zelf ook die compassie voor die ander. En dan komt er ook bij jezelf die wens los om te willen bijdragen aan het invullen van die behoefte. Omdat je zo goed begrijpt dat hij dat nodig heeft.
Ja.
En dat zijn die betekenisvolle momenten die zo... dus het werkt eigenlijk aan alle kanten. En ik denk dus ook, ik zie dat ook echt als de unieke kracht van de huisarts. Hè, dat begrijpen van dat waarom. Hè, dus het gedrag is eigenlijk het hoe we de dingen doen en de behoeftes zijn waarom we de dingen doen. En als je dat begrijpt, dat begrijpen we ook heel vaak van onze patiënten al. Omdat we natuurlijk jarenlang contact hebben. We kennen alle familie-intriges. We komen bij de mensen thuis. Geeft natuurlijk ook al heel veel informatie. En daarom begrijpen we eigenlijk al heel vaak waarom patiënten een bepaald gedrag vertonen. En daardoor kunnen we daar heel makkelijk compassie voor voelen. En dat is de unieke kracht die we als huisarts hebben. Die we kunnen cultiveren door anders luisteren. Omdat we dat dan namelijk ook kunnen bewerkstelligen op de momenten dat we het niet begrijpen. Hm. Waarom iemand zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Dan is anders luisteren een manier om dat dus te gaan begrijpen. En daar weer compassie voor te voelen. En dus ook weer die prettige samenwerking en het begrip eigenlijk te herstellen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat ook een valkuil is. Dat je dus heel vaak al zelf ingevuld hebt. Dat je denkt iemands behoefte wel te kennen, omdat je hem al langer kent. Ja. Maar zolang je dat dus niet gespiegeld hebt, dan kan je daar dus ook onbewust de plank mee misslaan.
Ja, maar dat is dus, je merkt wel als je die plank misslaat, dan ontstaat er onvrede. Eigenlijk is het helemaal prima. En dat is denk ik ook de kracht waar we op door kunnen varen. Namelijk, je weet het ook heel vaak. En zolang het goed gaat, gaat het goed. Ja. En komen de perspectieven overeen. Ja. De manier waarop je het ervaart is ook, op de manier waarop jij het inschat, is ook zoals de patiënt het ervaart. En dat is ook waarom we als huisarts denk ik zo gewaardeerd worden in de maatschappij. En die belangrijke steun die we kunnen bieden. En op het moment dat dat niet klopt, ontstaat er vanzelf onvrede. Want dan lig je namelijk niet op één lijn. En dan ontstaat er of bij mij of bij mijn patiënt ontstaat er onvrede. Want dan die voelt zich, die erkent en herkent zichzelf helemaal niet in de oplossing die ik bied.
Ja.
En op het moment dat dat wel heel goed aansluit, dan vervul ik dus die behoefte ook.
Ja.
Dus dan wordt de patiënt gehoord en dan krijgt hij erkenning. En dan krijgt hij de steun en de zorg die hij nodig heeft.
Ja.
Nou, en dan is er ook niks aan de hand. En daarom zeg ik ook, je hoeft ook helemaal niet altijd anders te luisteren. Doe dat vooral alleen op de momenten dat je dus merkt van, hey, ik loop vast, ik vind het niet prettig, er is onvrede. Bij mij of bij de patiënt.
Ja.
En dat is denk ik de meerwaarde die zo nuttig is. En ook heel veel huisartsen die dan de training gevolgd hebben, die dan zeggen van, dat is eigenlijk het wat zo fijn is als je dat naast je arsenaal van alle gesprekstechnieken vanuit de opleiding, als je dat ook meekrijgt, dat echt een hele waardevolle aanvulling kan zijn. Ja. Omdat je dan een alternatief ook hebt die je kunt bewandelen. Ja.
Ja, waar jij heel mooi mee eindigt met je PowerPoint is, je kunt pas helpen als je begrijpt wat iemand nodig heeft.
Ja. Ja. Ja.
Ik heb helder wat ik moet doen in de spreekkamer als ik een alarmbel hoor rinkelen. Nou, inderdaad, zo zijn we aan het eind gekomen van deze podcast over anders luisteren. Als een huisarts hier nou meer over wil weten, wat kan hij doen?
Nou, we hebben de website andersluisteren.com. En er zijn trainingen via de LAV, waar je als huisarts voor kunt inschrijven. En ik kom ook bij praktijken, in de praktijk om het team te trainen of de HAGRO te trainen. Dus dat is in het kader van meer tijd voor de patiënt, is dat ook een onderdeel daarvan. Het voeren van het andere gesprek en het meer tijd creëren voor de patiënt.
Ja, mooi.
Ja.
Voordat we afsluiten, zeg ik nog één boodschap vanuit jouw presentatie. Vond ik te mooi om te laten liggen. En daarin zeg je, wie anders luisteren wil, die moet voelen. Ja, neem me mee de spreekkamer in. Indra, jij ontzettend veel dank voor het uitleggen van anders luisteren. En dan luisteraars, succes om dit toe te passen in de spreekkamer. Ik hoop dat het jullie veel mag opleveren. En de patiënt ook. Tot de volgende podcast. En luisteraars, zo op het eind. Denk jullie nog aan de beoordeling van het podcastkanaal? Denk maar zo, jullie waardering is echt onze drijfveer om dit te maken. Alvast bedankt.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.